Ik weet dat mijn moeder een half jaar lang mishandeld was. Geschopt en geslagen. Terwijl ik mijn moeder ken die nooit iemand kwaad gedaan had.
De vijf jonge kinderen worden na bijna een jaar bij het bureau bijzondere jeugdzorg herenigd met hun moeder. Vader zit nog veel langer vast.
Ik heb mijn vader in gevangenschap bezocht, ja.
Ja, dat was geen prettige tijd.
Als vader in 1950 vrijkomt, treft hij een gebroken en vervreemd gezin.
Ja, ik wist dat mijn vader was, maar dat je met hem kon spelen, wat dan ook, dat heb ik nooit gehad.
Waarom is Koos zo zwaar gestraft? En was moeder Lena echt onschuldig? Je luistert naar de vierde aflevering van De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Een podcast over erfschuld en intergenerationeel trauma. Aflevering 4, Achter slot en grendel. Ik zit met veel vragen. Hoe zit het met de straf van Koos? En welke rol had zijn goede vriend dominee Boisevin hierin? Wie is hij eigenlijk? En is Lena echt een half jaar vastgehouden terwijl zij onschuldig was? Hierdoor zijn de kinderen tenslotte bij het Bureau Bijzondere Jeugdzorg terechtgekomen. En dat rapport van zuster Hogeveen over de toestanden in het tehuis in Noordwijk. Waar is die? Hoog tijd dus om eens de archieven in te duiken.
Ik zit dus in de trein onderweg naar Den Haag. En in Den Haag ga ik naar het Nationaal Archief. In het Nationaal Archief vind je het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Oftewel het CABR. In het CABR vind je de dossiers van ongeveer 300.000 Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog werden verdacht van collaboratie met de Duitsers. Het archief is zo groot dat als je alle dozen naast elkaar zet, je een rij van 4 kilometer kan maken. Misschien heb je de afgelopen maanden wel eens van het CABR gehoord.
Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest om dit archief. Per 1 januari 2025 zou het na 80 jaar online worden gezet. De meningen hierover waren sterk verdeeld.
Ik denk dat door het open te maken, door het taboe eraf te halen, dat de fantasieën die eromheen horen, dat die zullen verdwijnen op termijn. En dat is natuurlijk wat we willen.
Een bijeenkomst van de werkgroep Herkenning was er ook een mevrouw die zei pertinent niet open, want stel dat mijn kleinkinderen of mijn achterkleinkinderen daar naartoe gaan en zien allemaal wat onze familie gedaan heeft. Die wilden het pertinent niet.
Je hoorde een stukje uit mijn documentaire Doodzwijgen. Na een waarschuwing van de autoriteit persoonsgegevens is het archief nu beperkt openbaar. Je moet nog steeds naar Den Haag komen, maar de voorwaarden om een dossier in te zien zijn nu minder streng.
Ik sta inmiddels voor het Nationaal Archief en die gaat over een paar minuutjes open. De openbaarheid is nu dus anders bij het CABR. Ik ben heel benieuwd hoe het er nu aan toe gaat.
Ik kom dus voor het CABR. Ja.
Die heb ik.
Door de grote media-aandacht van het afgelopen jaar is de interesse in het CABR flink gestegen.
Ik sta dus in de rij, want het is echt enorm druk hier.
Goeiedag.
Hi.
Welkom.
Hallo, dank u wel. Ja, ik maak de koffer even open.
Mijn koffer met audioapparatuur is geen probleem. Ze weten er vanaf. Mijn telefoon ligt in de kluis en op de webcam van mijn laptop wordt een plakkertje gedaan, zodat ik absoluut niets kan vastleggen. Ik ben klaar om naar binnen te gaan. Maar dan?
De map bedoelt u?
Ja. Alleen het probleem is, je hebt insteekhoesjes allemaal. Insteekhoesjes, ja, helaas.
Het mag ook niet.
Nee.
Mijn map die ik bij me heb, heeft insteekhoesjes. Ik denk dat ze bang zijn dat ik stukken meeneem. Oké, het is dus nog steeds erg ingewikkeld om binnen te komen.
Ondanks de versoepelingen kwam ik moeilijker naar binnen dan 3 jaar geleden. En er is meer veranderd.
Toen ik hier in 2022 was, toen was de studiezaal bijna helemaal leeg. En op dit moment zijn bijna alle tafels bezet met mensen die vurig in dozen aan het spitten zijn. Maar omdat ik nu opnames ga maken en mensen natuurlijk niet tot last moet zijn, is er voor mij een speciaal mediazaaltje geregeld. De dossiers die worden mij gebracht. En dat is heel fijn, want het zijn er nogal wat.
Ze liggen zo bij je op de tafel.
Nou, fantastisch. En die blijft ook echt hier bij mij in de ruimte zitten?
Ja, om het half uur zit er een ander.
Oké. Ja. Waarom moet hier nou een toezichthouder bij zitten? Of wil misschien de toezichthouder dat zelf uitleggen?
Het gebeurt wel eens dat mensen bijvoorbeeld spulletjes meenemen, zoals foto's wat heel erg dierbaar zijn, of handgeschreven brieven. En geen foto's maken.
Dus u blijft hier in ieder geval het komende half uur, en ieder half uur komt er iemand anders hier bij mij in de ruimte zitten.
Goede relatie hebben wij.
Ja. Nou, gezellig. Ik heb inmiddels de dozen voor me liggen. De toezichthouder is even het wifi-wachtwoord voor me halen. Ik moet zeggen, ik vind het best ongemakkelijk om hier in een ruimte te zitten met iemand die mij dus echt nauwlettend in de gaten houdt. Maar goed, dat is schijnbaar nodig. Ik heb alles gesorteerd en ik ga nu de allereerste doos openen en de allereerste papieren bekijken. En ik begin met vader Koos.
Het wordt me direct duidelijk wat de toezichthouder zojuist vertelde.
Het eerste wat ik zie is een klein opgevouwen stukje papier en daarop staat 3 foto's. Dus ik ga die nu even openen en even kijken wat voor foto's daar dan precies in zitten. Oké, het zijn 2 dezelfde foto's en 1 andere foto, maar wel alle 3 van Koos. En in die ene foto die er dus 2 keer in zit, draagt hij een uniform. En ik vraag me af of dit dan misschien een landwachtsuniform is. Ja, ik denk het wel, want op 1 van die foto's zit een stempel. En op die stempel staat landwee. En ik denk dat daar dus landwacht staat. Dus dit zal Koos in zijn landwachtsoutfit zijn. En in 1 foto draagt hij een net pak. Heel, heel bijzonder.
Naast die foto's zijn er 10 papieren waar ik doorheen moet. Dus ik ga gauw verder.
Ik heb hier dus de openbare terechtzitting voor me van Koos. Ondanks dat hij al gedetineerd zit sinds 7 mei 1945... vindt deze terechtzitting pas plaats op 7 december 1948. En in die terechtzitting geeft hij eigenlijk alle fouten toe. Hij was hulplandwachter en hij vertelt dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn geweer. Hij geeft aan dat hij 2 keer op de grond heeft gericht. Ook vertelt hij dat hij boekhouder was van de NOC. Hij is in 1943 lid geworden van de NSB omdat hij pro-Duits was en verwachtte van de overwinning dat dat veel goeds voor Nederland zou betekenen. Ook vertelt hij over de brief die hij aan Boissevin heeft gestuurd. En hij vertelt in 1941 een leesbibliotheek te hebben opgericht met nationaal-socialistische lectuur.
Aha, dat waren dus die boeken die je eigenlijk niet mocht lezen, zoals Bram vertelde. En als hij die al in 1941 had, dan was hij misschien ook wel iets eerder en iets meer sympathisant dan mij tot nu toe werd verteld.
In het boek Oestgeest in bange dagen lezen we op een gegeven moment over een huiszoeking waar Koos bij betrokken zou zijn. En nu vind ik hier een handgeschreven eigen verklaring waarin Koos het volgende schrijft. Tijdens den inval in de woning van Hogevorst heb ik alleen maar achter het huis op wacht gestaan.
Alleen maar op wacht gestaan. Mijn overgrootvader had precies dezelfde verklaring. Het laat een rol kleiner klinken dan het misschien was. Ook twijfel ik of het enkel om wacht staan ging. En bij de verklaring van mijn overgrootvader heb ik nu ook zo mijn vraagtekens.
Ik heb nu iets in handen wat ik eigenlijk alleen nog maar online heb gezien. En dat is het lidmaatschapskaartje. Het is een roze kaartje met het logo van de NSB. Uitgereikt op 12 juni 1944. En binnenin staan bijdragezegels. En die kosten blijkbaar 1 gulden. Ik vind nu nog een boekje. En dit is een landwachtboekje
Die ziet er heftiger uit dan het boekje van de NSB. Het is namelijk helemaal zwart. En voorop een adelaar met een hakenkruis. Landwacht Nederland staat erop. En hier is duidelijk een foto uitgehaald. Dus dit zal dan wel de foto zijn die ik in het begin heb gevonden. En hierin staat ook een verklaring. Hij verklaart dat hij en zijn echtgenote, voor zover hem of hun bekend, van Arische afstamming is of zijn. En dan een handtekening.
3 jaar geleden zat ik hier dus ook om het NSB en landwachtverleden van mijn overgrootvader Bertus te onderzoeken. Hoewel Bertus en Koos soortgelijke telastleggingen hebben, is er van Koos een stuk meer bewijsmateriaal. Toch krijg ik kippenvel als ik me bedenk dat Bertus dit ook allemaal ergens in een lade had liggen.
Ik vind nu toch ook weer iets heel bijzonders. Een kindertekening.
Bram vertelde mij al dat hij vanuit Duitsland tekeningen stuurde naar hun vader. Deze zijn dus tijdens het onderzoek naar Koos in beslag genomen.
En je ziet 2 huizen en een trein. En ik vraag me af of dat de trein is waarmee de kinderen vanuit Nederland naar Duitsland zijn gegaan. En ik zie een boot. Die boot heeft een zeil. En op dat zeil is een hakenkruis getekend.
Zou de boot gebaseerd zijn op iets wat ze hebben gezien of meegemaakt? Net zoals de trein? Veel tijd om erover na te denken heb ik niet, want ik moet voor 5 uur alles doorgespit hebben.
Hier wordt verteld over Koos dat hij positief christelijk was, Nederlands hervormd. Weliswaar niet zeer kerkelijk, maar voor de oorlog en ook in 1942 geregeld kerkganger. Al zijn kinderen werden gedoopt, ook nog in 1944 te Leiden, waar Boissevin toen stond. Deze woonde in Oestreest, waar hij een huisvriend van de verdachte was, die ongetwijfeld in zijn politieke opvattingen door hem gesterkt is.
Daar is hij weer, Boissevin. Volledige naam Wilhelm Theodor Boissevin, geboren in 1880. Ook wel de dominee van de NSB genoemd. Boissevin speelde een belangrijke rol in het winnen van het protestants-christelijke volksdeel voor de NSB. Ik legde de naam voor bij Bram.
Dominee Boissevin, ja.
Hoe is uw vader in contact gekomen met hem?
Nou, gewoon. Via de kerk.
Die Boissevin, die lijkt wel invloed te hebben gehad op uw vader. Hoe is daar uiteindelijk een vriendschap ontstaan? Want hij was niet enkel een kerkganger op een gegeven moment. Waren zij wel echt vrienden?
Ja, hey. Dat was zijn huisdominee. Ja.
Mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt en daarom vraag ik bij het CHBR ook het dossier van Boissevin aan. Maar ondanks zijn prominentie bestaat zijn dossier uit maar een dun mapje. Desalniettemin zit daar materiaal in waar de rillingen me van over de rug lopen.
Ik heb hier een persoonlijke uitnodiging gevonden van Mussert. De leider en mevrouw Mussert hebben de eer dominee Boissevin uit te nodigen voor een avondontvangst.
Boissevin werd uiteindelijk persoonlijk adviseur van Anton Mussert, de leider van de NSB. Maar er zijn meer prominente figuren waar de dominee nauw contact mee houdt.
Kameraad, ingesloten zend ik u een artikel Kerk en Staat, waarover ik graag uw mening eens zou willen horen. Ik hoop gauw eens naar Leiden te komen, ten einde een onderhoud met u te hebben. Met nationaal-socialistische groet, Hauzé, M.M. Rost van Tonningen.
Rost van Tonningen was een vooraanstaand politicus die als voorman van het nationaal-socialisme vergaand collaboreerde met de Duitsers. Op 23 maart 1945 raakt Boissevin zwaar gewond als hij van de trap valt in het gemeentehuis van Marum. Hij loopt een schedelbasisfractuur op en zijn toestand is zorgwekkend. Wel is hij goed bij kennis en daarom wordt er na de bevrijding een onderzoek ingezet naar hem. Ik vind een verklaring van een zuster die hem behandelde.
Toen ik hem mededeelde dat Duitsland gecapituleerd had, zei hij: "Het breekt mij. Ik had niet gedacht dat het ooit gebeuren zou." Ik vroeg hem bij die gelegenheid ook
of hij een voorstaande plaats had ingenomen bij de NSB en hij gaf dat volmondig toe. Zijn vrouw, die inmiddels ook in de kamer aangekomen was, trachtte dit te verbloemen en die vooraanstaande plaats in een milder daglicht te stellen. Tot driemaal toe heb ik Boisevin gevraagd of hij een der leidende figuren was geweest en telkens gaf hij toe dat dit inderdaad het geval was geweest. Hij had waarschijnlijk ook al wel begrepen dat de zaak van de NSB verkeken was, want hij vroeg mij eens waarom wij hem beter wilden maken. Hij zei, als ik beter ben, word ik toch gearresteerd.
Maar Boisevin wordt niet beter. Op 19 mei 1945 overlijdt hij en daarmee wordt het onderzoek naar hem afgesloten. Hoe dan ook was Boisevin een invloedrijke man waar Koos erg tegen opkeek. 3,5 jaar na zijn arrestatie moet Koos voor een tribunaal verschijnen.
Het tribunaal legt hem dus een straf op. Een gevangenisstraf voor de tijd van 8 jaren... met bepaling dat de tijd door de veroordeelde sinds 7 mei 1945 in mindering zal worden gebracht.
Koos krijgt dus een erg hoge gevangenisstraf. Zeker als je kijkt naar mijn overgrootvader, die 2,5 jaar kreeg opgelegd. Een enorm verschil. Hoe is dat mogelijk? Ik legde deze vraag voor bij historicus Chris van der Heijden.
Heel simpel, gewoon toeval. Men doet alsof rechtspraak een objectief iets is. Dat is gewoon niet zo. De een heeft pech, de ander heeft geluk. Over het algemeen kan je wel zeggen dat de mensen die echt gewoon aanwijsbaar oorlogsmisdaad op hun naam hadden staan, dus zeg maar mensen doodgeschoten, gemarteld, die zijn vrij stevig aangepakt. Maar de anderen, die konden pech hebben en konden geluk hebben. Koos heeft, denk ik, onmiskenbaar pech. Als ik dat zo hoor van hem, dan is hij inderdaad geen brood NSB'er. Maar hij was geen misdadiger.
Koos heeft foute keuzes gemaakt. En bij fouten horen consequenties. Maar dat voor hem die consequenties zo buitenproportioneel waren, was dus gewoon pech. Maar die dikke pech had enorme gevolgen. Van de 8 jaar zit Koos er ruim 4,5 uit. Maar hoe zat het met Lena? Ook van haar is een dossier. Was zij echt onschuldig?
Ik heb nu de doos van Lena voor mijn neus.
Lena's dossier bestaat uit maar een paar papieren. Er zijn 3 getuigen gehoord die allemaal verklaren dat ze pro-Duits was, maar dat ze geen last van haar hebben ondervonden. Lena heeft zelf ook verklaard en daarin zegt ze het volgende.
Ik ben nooit lid geweest van de Nationaal Socialistische Beweging of aanverwante organisaties. Ik ben geen lid geworden omdat ik geen tijd had en omdat naar mijn mening een vrouw zich niet met politiek moet bemoeien. Ik ben steeds mijn man in alles onderdanig geweest omdat ik dit krachtens de wet verschuldigd was. Ik heb mijn man nooit raad gegeven omtrent zijn gedragingen op politiek gebied. In het procesverbaal van aanhouding en in bewaringstelling van de agent-rechercheur noemt hij ook nog het volgende. Het is blijkbaar nimmer in haar hoofd opgekomen dat haar man, landwachter, tegen zijn eigen land streed en zich dienstengevolge aan landverraad schuldig maakte.
Ik kan het me haast niet voorstellen als ik dit lees met mijn feministische gedachtegoed van nu. Een vrouw die zich volledig onderdanig stelde aan haar man en een rechercheur die haar wegzet als iemand die niet voor zichzelf kan nadenken. Maar ik moet er misschien ook niet met mijn moderne bril naar kijken.
De vrouw was, dat was echt het klassieke gezin. Dat de vrouw is voor de binnenkant en de man is voor de buitenkant. En je bemoeien met NSB en politiek en bibliotheekjes en krantjes rondbrengen en zo, dat deden de mannen. En de vrouwen die waren thuis en zorgden voor het eten. Gelukkig is die wereld verdwenen.
Natuurlijk waren ze er wel, foute vrouwen. En ook goed om te benoemen is dat de NSB ook een vrouwentak had, de NSVO. Maar in die beweging lag de nadruk ook op traditionele rolpatronen, hun taak als moeder, echtgenote en opvoedster. En binnen die opvoeding het overbrengen van het nationaal-socialistische gedachtegoed. Afijn, allemaal niet van toepassing op Lena. Terug naar haar.
En ik heb hier dus inderdaad de beslissing betreffende onvoorwaardelijke buitenvervolgstelling van Lena. En die is van 5 januari 1946. En daarin staat: overwegende dat de betrokkenen gerezen verdenkingen ongegrond is gebleken, bepaalt dat betrokkenen te dier zaken onvoorwaardelijk buiten vervolging wordt gesteld, met dien verstande dat haar in die processtukken gerelateerde gedragingen ook niet meer kunnen worden onderworpen aan het oordeel van een tribunaal.
In Jip en Janneke taal wordt hier dus gezegd dat Lena niets kon worden verweten en dat de zaak daarmee is afgedaan.
Dat is heel vaak gebeurd. Ja, het is vanuit onze optiek juridisch gezien onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Dat had gewoon helemaal niet gemogen. Dit is, vind ik, eigenlijk nog wel misschien wel het ernstigste van alles.
6 maanden lang zit Lena dus vast en ondergaat ernstige mishandelingen. Ongegrond blijkt dus uiteindelijk. Als dit niet was gebeurd, had de kinderen hun verblijf bij het Bureau Bijzondere Jeugdzorg bespaard kunnen blijven.
Het enige wat mijn vader elke keer zei: kijk, ik ben het met het vonnis wat ik heb niet eens, maar wat ze je moeder hebben aangedaan, dat moet je nooit vergeten. En ik heb me dat beloofd.
Binnen het Nationaal Archief ben ik ook op zoek gegaan naar het dossier van zuster Hogeveen. Het dossier waar Bram al sinds 1999 naar op zoek is, over de toestanden in het tehuis in Noordwijk. Helaas konden ze me hier niet verder helpen. Dank voor het luisteren naar de 4e aflevering van de podcast De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Hoe dit verder gaat, hoor je in de volgende aflevering.
Ik heb echt mijn hart in mijn keel zitten op dit moment.
Dat snap ik.
Ja, een soort smet op het huis of zo, weet je. Alsof de mensen daar nog steeds boos om kunnen zijn.